maand vragen over je zouden willen stellen. Ja. Het eerste onderwerp is je biografie en je studiekeuze.
Ja.
Het tweede onderwerp is het straatcultuur en schoolcultuur verhaal. Het derde onderwerp is het gevolg, of zijn de gevolgen van die straatcultuur voor mbo en hbo. Ja. En dan met name de verhouding docent-student en curriculum.
Ja.
En het vierde onderwerp is wat de resultaten van je onderzoek tot nu toe naar die straatcultuur gevolgen hebben voor de landelijke en voor de gemeentelijke politiek. En voor het veld in de ruimste zin van het woord. Dat zijn de vier onderwerpen. En om te beginnen met je biografie. Je bent geboren in 1983 in Maassluis. De burgemeesterswijk.
Ja.
Een gemeente met een overwegend protestantse christelijke bevolking. En de eerste vraag is met wie en hoe
toen de
ben
tijd
je opgegroeid?
Wel, trouwens,
toen met de wie tijd... en hoe ben je opgegroeid?
Nou, toen de tijd was het inderdaad een overwegend protestantse christelijke bevolking. Maar dat is nu niet meer gaande. Mm-hmm. Dat is nu niet meer het geval. Maassluis is heel sterk geseculariseerd. Ik kan me herinneren dat ik, als je gewoon aan het aantal openbare scholen kijkt, dat is heel weinig in Maassluis. De meeste scholen zijn gereformeerd, Nederlands hervormd of katholiek. Maar als je kijkt naar toen ik jonger was, op zondag, de gang naar de kerk. Ja, dan kan ik eigenlijk nog goed voor de geest halen. Dat praat ik echt over toen ik, 10 jaar. Want naast de lokale moskee zit er een kerk. Dus de kerk en de moskee in Maassluis zitten naast elkaar gevestigd. Zowel in West als in Oost. Dus je zag ze dan lopen, maar dat is totaal niet meer het geval. Dat is echt in één keer, in 15 jaar is dat weggeëbd, op de een of andere manier. Dus dat hele idee dat Maassluis zo gereformeerd is, dat klopt niet meer. Mm-hmm. Want het heeft zeker geklopt.
Mm-hmm. En jij bent daar opgegroeid?
Ja.
Met wie?
Ja, met wie? Ik kom uit een gezin, een Marokkaans gezin, uit het noorden van Marokko. Het is een gezin met 7 kinderen. Ik heb onder 4 broers moeten leven. Met alle positieve en negatieve pedagogische gevolgen. Nee, dus dat ik kom wel uit een heel warm nest wat dat betreft. Dus maar ik ben wel de eerste die in Nederland geboren is, by the way. Dus mijn broer die is 3 jaar ouder. 4 jaar ouder. Die was nog in Marokko geboren. Wel de eerste die in Nederland geboren is. En ik ben inderdaad altijd door christelijk onderwijs gegaan. Onvermijdelijk. Het is heel lastig om niet christelijk onderwijs te vinden. Sterker nog, op een gegeven moment was het zelfs een bewuste keuze. En ik heb zelfs heel het VWO ook door christelijk onderwijs ben ik gegaan. Dus op het christelijk scholengemeenschap Aquamarijn, SCSG Aquamarijn.
Een bewuste keuze?
Ja, dan kijk, in Maassluis heb je niet heel veel keuze, dus maar je had wel een keuze tussen het CSG Aquamarijn en het Maascollege, wat een openbare voortgezet onderwijsinstelling was, maar toch gekozen voor het CSG Aquamarijn.
En die keuze die...
Nou, ik denk niet dat het ingegeven is door die christelijke achtergrond, maar meer vanwege de christelijke achtergrond, een bepaalde schoolsetting, weet je wel. Was meer rust, meer organisatie, et cetera.
Ja.
Dus het is niet kiezen voor het christendom, wijze van spreken, maar kiezen voor een goede school.
Voor goede
school.
En
die was dan er net eruit.
Ja, precies. En die was dan christelijk.
En was jij de eerste die een schooladvies HAVO VWO kreeg?
Mijn broers en zus die hebben HAVO gedaan. Dus ik was al de eerste met VWO. Maar dat is een interessant verhaal trouwens. Ik vertel dat heel vaak. Ook als ik op conferenties ben waar het gaat over schoolcultuur. Dat ik aangeef dat ik dus... ik heb in groep 8 heb ik in een speciale klasje gezeten. Dus binnen onze klas had je... Je kent dat misschien wel.
Ja, ik heb er zelf ook in gezeten.
Er zijn van die voor een soort van hoogbegaafde kinderen of voor kinderen met extra talenten. Dat kan allerlei kanten op zitten. Ze kunnen hele kunstzinnige mensen zijn, maar het kunnen ook mensen zijn die heel goed in wiskunde zijn. Ja. En ik zat toen in een klasje samen met 3 andere mensen. diezelfde leerlingen, die nu allemaal aan het promoveren zijn, by the way, heel toevallig. Maar het grappige was dat toen wij door de CITO-toets gingen en door de normale tentamens en toetsen, et cetera, op basis daarvan was ik in dat groepje gezet. Dus op basis van de schoolprestaties zou ik eigenlijk een VWO plus advies moeten krijgen. Maar ik had te maken met een docenten, dat is een heel interessant verhaal. Het gaat niet om mij persoonlijk, maar het gaat om een reflectie. Het is een veel breder maatschappelijk fenomeen. Want die desbetreffende docent, want je weet zelf dat 50% van de beoordeling is aan de docent en 50% van de beoordeling is op basis van schriftelijke prestaties. Althans op die school. Uiteindelijk heeft die docent bepaald van oké, deze persoon moet naar MAVO-HAVO. Dat is een MAVO-HAVO-advies. Dus, thank God, zeg maar, is de schooldirecteur ertussen gekomen. Meneer Timmermans.
Dat heb ik gelezen.
Ja, ik heb hem nog bedankt in mijn eindscriptie. Want dat zijn twee cruciale momenten geweest. Terugkijken, toen ik bezig was met dit thema, heb ik steeds teruggekeken naar van hoe was het bij mij. En dat was een cruciaal moment, ik kan me nog heel goed herinneren. Ik kan het gesprek herinneren tussen die directeur en de docenten. Dat hij zei, deze jongen gaat naar het VWO. Punt. Weet je wel? En die man had mij niet eens gedoseerd. Dat is eigenlijk een heel vreemde zaak. Want zij was mijn docent. Hij had me wel een paar keer ingevallen, et cetera. Maar hij kende mij dus niet van binnenuit, zeg maar onderwijstechnisch. Maar hij was gewoon veel verder in zijn onderwijskundige visie en loopbaan, et cetera. Die zei van, hij gaat naar het VWO. Heel de hele discussie, en ik stond er gewoon bij. Ik dacht, het zal wel goed zijn, weet je. Het was voor mij ook al een gewaarwording. Want ik kan me nog goed herinneren dat ik dacht van, waarom gaan docenten met elkaar in discussie hierover? Dat was nog toen ik, weet je wel, van huis uit hebben wij het idee natuurlijk meegekregen van respect voor de docent en docent is kundig. Hè? En dus wie ben ik om me daarin te gaan mengen in dat nobele, hoogwaardige advies. En toen zijn ze uiteindelijk op een compromis gekomen. HAVO-VWO gemaakt. Dus dat was een compromis tussen mijn technische advies. Wat eigenlijk VWO Plus zou moeten zijn natuurlijk, want ik zat in dat groepje. Maar die andere drie mensen hadden allemaal VWO Plus als advies gehad.
Ja.
Dat is echt grappig. Twee meiden en een jongen. En ook volledig terecht. Dat zijn alle drie personen die nu aan het promoveren zijn.
En is er ook een relatie tussen die geschiedenis en de keuze voor de studie sociologie?
Nee, toen nog niet. Dat was later. Toen, dat was nog niet. Dat heb ik vrij onbewust meegemaakt. Dus dat heb ik toen de tijd onbewust meegemaakt, maar achteraf erop reflecterend werd het pas bewust, zeg maar, werd ik me pas van bewust dat dus die vrouw blijkbaar in haar, en later heb je die theorie even van statistische discriminatietheorie, ik weet niet of je het kent, dat is gewoon, het klinkt heel zwaar, maar dat is gewoon een Amerikaanse theorie, die zegt eigenlijk als volgt, een werkgever die heeft een soort van denkbeeldigerij in zijn hoofd, weet je wel, en vooraan zitten de mensen dan die eigenlijk het meest op hun eigen kinderen lijken. Daar komt een beetje op neer. En zo loopt het dan af naar mensen die steeds verder af van jou afstaan. En ik kan me zelfs nog herinneren dat, nou, dat weet ik niet zeker, dat kan ik haar niet toeschrijven. Ik kan me nog herinneren, volgens mij had ze ook nog erbij gezegd van ja, vanwege je gezinssituatie of zoiets. En ik weet nog steeds niet wat ze daarmee bedoelde. Want ik had geen gezinsproblemen, dus ik had totaal geen problemen. En ja, mijn vader die kwam op gesprek, die denkt ook, ja, dit is een nobele docent, weet je, die weet het wel. Die heeft daar ook niet tegen gestribbeld, dat weet ik nog wel trouwens. En mijn broer, die zat zelf op het HAVO, dus die dacht van, dat zal wel goed zitten. Weet je wel, HAVO, VWO in die hoek. Maar ik ben toen eigenlijk al in HAVO, VWO en het bleek al in dat jaar zelf, van wat doe je hier eigenlijk, weet je wel. En ik ben toen naar twee VWO gegaan.
Ja, precies.
Het was al meteen, en ik heb toen in één keer zes VWO afgerond, bijna cum laude. En daarna meteen 4 jaar sociologie, dat was wel cum laude, zowel de bachelor als de master, niet om stoer te doen. Zo is maar gewoon even te reflecteren van ik zat gewoon, zij heeft mij echt verkeerd beoordeeld.
Ja.
En het had ook anders kunnen. Dus als die ene schooldirecteur op die ene specifieke dag,
niet die trigger,
weet je wel, en misschien dat je zou kunnen zeggen van nou je kan toch van MAVO HAVO naar VWO, maar ik denk dat het lastiger is, van MAVO HAVO naar 2 VWO gaan, weet je wel, dat kan lastiger zijn.
Maar die studie sociologie, die
dat kwam later,
keuze die had een andere reden.
Dat is ook een grappige, ik heb steeds te maken met hele grappige situaties. De studie sociologie ging eigenlijk als volgt. Ik had al besloten dat ik psychologie wilde studeren. En ik was gewoon geïnteresseerd in menselijke condities en gesteldheden en dat soort zaken. Dus dat was voor
waarom
mij
al...
Ja, kijk, dat deed dat ook te maken heeft met migratie, hè? He, als je vanuit een migratieachtergrond komt en te maken hebt met verschillende settings, dan denk je meer na over jezelf, denk ik. Dan reflecteer je maar meer daarop. Ik had voor de rest geen psychologisch probleem of zo. Dus dat was er niet. Maar dat was meer gewoon een interesse in de mens. Ik had al vroeg vrij weinig met heel veel geld verdienen of zo. Dus dat kan ik nooit hebben dat een soort van dat was nooit aanwezig in die interesse sfeer. Maar het is heel grappig. 6 VWO natuurlijk, 2002. Ik heb mijn studiekeuze moeten maken in mei 2002. Nou, ik probeer niet te vragen wat er toen gebeurd was. Dus mijn inschrijfperiode, dus de open dagenperiode, was mei 2002 en juni 2002 was de inschrijfperiode. Nou, 6 mei is natuurlijk de mortel van Fortuyn. En daarvoor natuurlijk de hele heisa daaromheen. Dus ik ben vanwege dat feit eigenlijk meer geïnteresseerd geraakt, of meer bevestigd geraakt in het feit, ik moet psychologie studeren. Ik heb me ingeschreven op een open dag op Erasmus. Waarom weet ik niet. De enige reden om voor Erasmus te kiezen was, het was dicht bij huis. Het was voor de rest geen diepe filosofische reden. Dat was gewoon zoals het ging. En ik had toen ingeschreven voor een open dag. En ik ben toen de verkeerde, echt, voor lief houden, maar ik ben gewoon de verkeerde zaal ingegaan. Weet je wel? Je had de psychologie open dag, of het studieadvies van psychologie en sociologie waren naast elkaar gevestigd. Die twee lokalen. Ik ging gewoon het verkeerde lokaal in. En die man was aan het vertellen over allerlei zaken waarvan ik dacht, ja, dit is het gewoon. Dit is gewoon totaal wat ik wil. Weet je, en ik was nogmaals gevestigd in het idee, ik ga psychologie studeren. Hè? En ik zag dat sociologie staan, maar ik dacht echt heel serieus dat gewoon een soort van specialisatie was van psychologie. Weet je wel? Dat was echt mijn indruk. Van oké, dat zal wel een soort van vertakking zijn binnen de psychologie. En ik dacht ik van, dat kan toch niet, die man heeft steeds echt verstevigd als over sociologie. En toen maakte hij op een gegeven moment ook een grap over psychologen. Dat hij zei van ja, wij zijn bezig met de maatschappij en zij zijn bezig met wat er in het hoofd van een mens zich afspeelt. Toen dacht ik van, wacht even, wij zijn. Volgens mij klopt het hier niet. Toen ben ik later, heb ik het eigenlijk gecheckt. Ik ben nooit meer naar een open dag van psychologie gegaan. Ik wist toen al van dit is wat ik wil.
Ja, en de studie sociologie, vervolgens...
In die setting, hè? In die setting van toen de tijd, weet je wel?
Helder.
18 jaar en... Ja,
18 jaar.
Ja.
Vervolgens wordt je onderwerp dat bestuderen van die jongeren, van die Marokkaanse jongeren bijvoorbeeld.
Ja, het komt later weer.
Ja, want de eerste publicatie die ik tenminste gelezen heb, ik ga nu over naar het tweede onderwerp. Ja. Heb je onderzoek gedaan naar overlastgevende maatschappijen,
ja.
Jongen en
maatschappijen? Ja, 2005
stond dat. En wat waren de kenmerken van die jongeren? En misschien ook wel interessant, hoe heb je dat onderzoek toen aangepakt?
Ook dat weer was een samenloop van omstandigheden. Er was op dat moment in die wijk waar ik woonde.
Dat is die burgemeesterswijk.
De burgemeesterswijk. Was er op een gegeven moment een initiatief ontstaan vanuit een verzameling jongeren, jonge jongens. En die gingen op basis echt van vrijwilligerswerk, en dat was voor mij heel erg apart, weet je wel, want vrijwilligerswerk, dat is niet niks. En die hadden toen een bepaalde organisatie opgericht. Met de naam Stichting Umma Wahide, dat betekent Stichting Eén Gemeenschap. En die hadden een soort van, die werden natuurlijk wel vanuit de woningbouwcoöperatie geholpen, hè? Maar die hadden een soort van initiatief gecreëerd, waarmee ze eigenlijk jongeren die van op straat leefden, binnen wilden halen. En het grappige was dat zij dus vanuit de provincie in 2003 de Samen Sociaal Prijs kregen voor de best practice, zeg maar. van het meest effectieve project. Want die jongens waren allemaal gewoon groenteboerenjongens. Hè. Die hadden, er waren geen jongerenwerkers, het waren jongens op puur gevoel bezig. Maar die hadden de overlast in die wijk met 30% was die gereduceerd. En ik dacht, ik geloof het eerst niet. Weet je wel? Maar toen ging ik had toen inmiddels, zat ik in bachelor 3. Dus ik had toen al methodologie gehad, et cetera. Dus ik ben die statistieken, ben ik nagaan, weet je wel. En dat zie je echt gewoon, dus ik dacht van nou, misschien heeft er een waterbed effect plaatsgevonden. Weet je wel, dat was dus dat je in de wijk wordt ze weggejaagd, mm-hmm. en gaan ze in de wijken eromheen. Maar je zag dus echt in de statistieken, was ongelooflijk. Dan zag je dus gewoon een stabiele lijn. In de wijken eromheen was het niet gedaald en nog gestegen. Zeg maar, dus het aantal delicten, het aantal aangiften bij de politie, de leefbaarheidsgevoelens, veiligheidsgevoelens. Maar in die wijk was het echt met 30% gereduceerd. Mm-hmm. Wat was met 30% gereduceerd? De aangifte bij de politie volgens mij. Het ging dan voornamelijk in de sfeer van vandalisme en overlastgevend gedrag, et cetera.
Ja, je hebt dus eigenlijk gegeven je studie gecontroleerd of de operationalisering van
het
onderzoek.
Ik dacht het zal wel onzin zijn, weet je wel. Mijn insteek was, ik kijk even in de wijken eromheen, die jongens zijn gewoon daar naartoe gegaan en daar moet je een enorme stijging zien, bubbel, dus geen effect. Dat was eigenlijk, en je zag, ik had ook gekeken naar mijn sluis als geheel. Hè? Dus die was, daar was het zelfs iets gestegen. Maar in de wijken, het opvallend was dus dat in de wijken eromheen was het gelijk gebleven. En in die wijk was dus met 30% gereduceerd. Ik heb alle wijken naast elkaar gezet.
Dus vandaar de ondertitel, een bijzonder Marokkaans Maassluisse aanpak.
Heel bijzonder, op alle manieren. In bijzonder, dat het jongerenwerkers waren natuurlijk.
Ja, het waren, zoals ik net zei, groenteboerenjongens.
Ja.
En wat waren de andere kenmerken van die aanpak?
Ja, ik heb in een boekje op een gegeven moment 15 stappen, volgens mij kan ik me herinneren, dat ik opgesteld van, dat zijn 15 succesfactoren, 15 aspecten die eigenlijk hun methodiek, zou je kunnen zeggen, beschrijven. Overigens nog even kort van, ik ben toen gevraagd, de provincie Zuid-Holland heeft toen gevraagd aan een organisatie in Rotterdam, wij willen die methodiek die die jongens eigenlijk soort van heel frivol aan het uitvoeren zijn, die willen wij op papier hebben. Toen is die organisatie op zoek gegaan naar een socioloog die dat zou kunnen doen. En ik woonde in die wijk, maar ik was nog niet afgestudeerd. Maar die organisatie heeft het toch aangedurfd, die zei, weet je wat, laten we het gewoon proberen, omdat je natuurlijk in de wijk woont. Dus ik hoefde ook niet dat hele vooronderzoek te doen. Het scheelde hun natuurlijk ook veel geld, daar kwam het in feite gewoon op neer. Ja. En ik heb toen daar 6 maanden, ik ben daar ook op opgegroeid natuurlijk, maar ik heb daar op een gegeven moment 6 maanden lang ben ik met een onderzoek het oog gaan kijken naar datgene wat ik altijd al zag, weet je wel.
En die methodiek,
en dat is
die
methodiek.
Van die methodiek.
Dat zijn dat Marokkaanse jongeren in overlast, een bijzonder besluit, dat is uiteindelijk de manifestatie van die methodiek. Ik beschrijf daarin hun methodiek.
Ja, wat zijn de hoofdpunten?
En een onorthodoxe aanpak, hè, dat zij dus... dat zij op allerlei manieren onorthodox werkte, dat zij bijvoorbeeld wel, dat zij een soort van heel gevoelig een onderscheid konden maken tussen een jongen die de boel echt aan het versturen was, en die pakte ze ook hardhandig aan, maar dat was ook apart. Dus die werd echt gewoon fysiek uit het gebouw gezet. Tegelijkertijd konden ze de grote groep, zeg maar, waarin zij een soort van zag dat ze een welwillende groep, maar het is even een meeloopjongen, die konden ze dus met enorm veel barmhartigheid toenaderen en vriendelijkheid. En ik vond dat heel apart. Dat ze, en het waren geen jonge werkers nogmaals. Het waren allemaal mensen die hun eigen baan hadden. Die deden ze in de avond erbij. Hè? En in het weekend. En zij konden een soort van subtiele switch maken. Tussen barmhartigheid voor de welwillende. En echt keihard ook zeg maar, ten opzichte van de... die jongens die gewoon aan het verpesten zijn, begrijpen. Ja. En een ander aspect daarin, dat zij dus niet bleven bij klassieke amusementsactiviteiten. Ze hadden wel inloopactiviteiten, ze hadden wel zaalvoetbaltoernooien. Maar uiteindelijk zag ik daar in dat gebouw plaatsvinden, open dagen, debatavonden, lezingen. Je gelooft het niet, maar het is echt plaatsgevonden. Computercursussen, als op een gegeven moment de jongen, was een bedrijf dat op een gegeven moment zei, nou wij hebben wel wat computers over. Volgens mij de woningbouwcoöperatie, had 10 computers gestuurd. En er was een jongen, een van die jongens was gewoon het studeerde informatica. Dus die ging op een gegeven moment gewoon zeg maar, die jongens ICT les geven, weet je wel. Heel basaal, Word en zo, maar tot en met echt programmeren, weet je wel.
Ja.
Etcetera, etcetera, etcetera. Dus het werd het ging zelfs zo ver dat op een gegeven moment de burgemeester van de sluis en de fractievoorzitters van de grootste partijen daar hun verkiezingsslogan kwamen. Dus het waren echt speciale avonden waarin ze hun partijprogramma gingen presenteren aan de Marokkaanse gemeenschap. wat je daar ook van mag vinden. Maar het punt is dat dat allemaal gedragen werd door een project wat niet meer dan 18.000, ik hoorde later wat het kostte per jaar, 18.000 euro. En dat is niks, hè? Dat is gewoon een grap, weet je wel? Dat was gewoon zo'n gebouwtje wat een complete, eigenlijk welzijnsfunctie en een pedagogische functie en bijna een schoolse functie in zich droeg, bij wijze van spreken. En ervoor zorgt dat er 30% reductie was van overlastgevend gedrag.
En is dat effect ook duurzamer geweest? Nou, bestaat het nu nog?
Het grappige is dus dat die getallen zijn niet meer bij, maar 2002, het boekje is gepubliceerd 2005, dus ik heb het daarvoor geschreven, 2004. Maar het grappige is dat de moment dat dat bestuur wegviel,
die mensen.
En er kwam dus een ander bestuur, je zag dus meteen de negatieve effecten ervan.
Dat was ook meteen mijn vraag. Ik dacht, is het niet heel erg afhankelijk van de mensen die dat hebben gedaan? Ze hebben veel informatie, dus ze weten wie zijn de echte criminelen, wie zijn de meelopers. Dus ze hebben heel veel achtergrondinformatie over de jongeren. En het is natuurlijk ook zij die dat doen. Ja. Dus de jongeren hebben ook binding met die personen.
Precies.
En als die mensen dan wegvallen...
Nou kijk, wat heeft continuïteit was er zo, hè? Want het gebouw bestaat nog steeds, het staat op een andere plek in de, en het voorziet nog steeds in die functie. Alleen wat wel kenmerkend was, en ik heb daar trouwens, dat is het moment geweest dat ik heel kritisch ben geworden ten opzichte van het klassieke welzijnsactiviteiten en buurthuiswerk, wat er op dit moment dominant is, vrij dominant ook in de grote steden. Dat is namelijk een pap- en een nathoudercultuur. En het idee van, we houden de jongens toch van de straat, en dan zijn we er toch, hè? Mm-hmm. Dat idee.
Want je noemt dat biljarten en een beetje video's kijken.
Ja, precies. Maar ik heb nu ben ik bezig met een nieuw essay, laatste hoofdstuk ben ik nu aan het schrijven. En daarin ben ik heel erg kritisch ten opzichte van deze tak. Omdat wat ik eigenlijk zeg is dat zij... de jongeren weliswaar fysiek van de straat halen, maar mentaal niet, zeg maar. Dus je hebt dan te maken, maar dat gaat niet overigens alleen, dat geldt verreweg niet voor Maassluis alleen hoor, dat gaat over de hele linie, het gaat ook niet alleen voor Marokkaanse jongeren, het geldt over de hele linie. We zien om ons heen dat er in allerlei wijken buurthuizen de functie hebben gekregen van, wij gaan activiteiten organiseren voor jongeren in de wijk. Het was probleem jongeren in de wijk. Maar na verloop van tijd is het op een gegeven moment gewoon jongeren in de wijk. Dus we zien om ons heen dat volstrekt gezonde jongeren, volstrekt niks aan de hand, in de buurthuis komen tussen hun, laten we zeggen, 12e, 13e tot hun 16e, 17e, 18e. En die dus na 5, 6 jaar lang opgenomen te zijn in een soort van cultuur van, we zijn hier toch bij elkaar omdat er iets kleeft aan ons. Hè?
Ja.
We hebben toch een soort van probleem. En daarom worden we geholpen door de overheid. Terwijl andere jongeren die niet in die wijk wonen, die moeten voor een PlayStation betalen. Die moeten betalen als ze zich willen inschrijven voor een zaalvoetbaltoernooi. Die moeten betalen voor films, et cetera, et cetera, et cetera. Dus wat je op een gegeven moment krijgt, is dat de jongeren zichzelf hebben aangepraat dat ze een slachtoffer zijn. En dat beschrijf ik in dat essay dat ik op een gegeven moment zeg van een heel duidelijk voorbeeld daarvan was op een conferentie in Utrecht. Een paar jaar geleden sprak je daar en stond op een gegeven moment een jongen op van 21 achter in de zaal. Hij had overvecht en zo. Dus hij zei tegen me, wat je aan het zeggen is onzin, want ik wil gewoon een buurthuis. De jongen van 21, dus ik zei tegen hem oké, mag ik je vragen hoe oud je bent? 21. En nou, wat wil je dan precies? Hij zegt, ons buurthuis gaat om 11 uur dicht. We praten over doordeweeksavond, hè. Ons buurthuis gaat om 11 uur dicht. Nou, iedereen denkt van, oké, dat is volgens mij ook het moment dat je moet gaan slapen, toch? Zo zou ik zeggen. Maar hij zei nee, want hij moet langer open gaan. En anders ga ik op straat rondhangen en dan kan ik misschien wel iets doen. Hè? Nou, dat was eigenlijk het moment voor mij van de bevestiging van dat gedachtegoed, weet je. Een volledig geslachtofferiseerde mens ontstaat daar, hè. En die jongen van, toen zei ik tegen hem op de conferentie waar de burgemeester zei, ik zeg, wist jij dat er maatschappijen zijn waarin jongens van 21 legeraanvoerder zijn voor het land? Wist jij dat er maatschappijen zijn waarin mensen van 21 docenten zijn? En je zit hier een beetje te vragen om 11 uur s'avonds door de week om een PlayStation vanuit de overheid met koffie erbij. Weet je wel, come on.
En wat was zijn reactie?
En dan moet je gewoon even nuchter ernaar kijken naar die zaak. En die welzijns, die beleidsmakers, die zaten daar ook denken van, oh, we hopen niet dat het verkeerd gaat. Maar hij, dat was het punt van, hij dacht zich te kunnen veroorloven in die setting slachtofferhouding naar voren te kunnen brengen als zijnde van, dit is een gefundeerde uitspraak, weet je wel?
Legitiem.
Dit is legitiem, dit is iets wat gewoon kan. Maar mijn punt was, het ging mij niet om die jongen, ik wilde hem niet attackeren, maar het punt was, ik wilde duidelijk maken richting hem van, wake up.
Mm-hmm. Nou, eigenlijk ook, die welzijnswerkers, want ja. Ik denk aan begin deze maand, toen heb je voor politiemensen en welzijns- en jongerenwerkeren tegen gelegenheid van de opening van de week van de straatcultuur.
Ja, week van de week. Heb ik dat heel duidelijk gezegd? Ja.
Ja, dan heb je het pleidooi gehouden voor de aanpak van de derde opvoerder, oftewel de straat.
Ja.
En daar houd je een pleidooi voor een zogenaamde wijkpedagogiek.
Ja, precies.
Maar dat was, die wijkpedagogiek was eigenlijk samengevat wat je net hebt verteld over dat voorbeeld van die 21-jarige jongen in Utrecht.
Ja, daar is hij dus mislukt, zeg maar, die wijkpedagogiek. Ja,
en hoe moet die wijkpedagogiek eruit zien? En dat is dus niet alleen gericht op die jongeren, begrijp ik, maar ook op die...
Op die welzijnswerkers.
Welzijnswerkers,
ja, precies, ja, natuurlijk, dat is beter gezegd. Kijk, wat ik op een gegeven moment zeg, en dit staat helemaal los overigens van Maasluis, want ik heb mijn onderzoek, dat was ook het enige onderzoek dat ik daar gedaan heb. Ik heb nog wel mijn scriptie natuurlijk naar interculturele verhoudingen, hoe gevestigde... Heb je misschien gezien hoe buitenstaanders gevestigd werden.
Mm-hmm.
Dat was mijn eindscriptie. Het ging over heel ander, het ging over interculturele verhoudingen. Maar ik heb op dit thema, daarna ben ik al eigenlijk naar de grote steden toe gegaan, weet je wel, want daar is het veel interessanter en veel boeiender. Sterker nog, ik vind Rotterdam en Amsterdam de meest interessante casussen. Maar inderdaad, dat idee van de wijkpedagogiek heeft te maken met het volgende. Dat idee heeft te maken met het feit dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Docenten, ouders, de jongeren zelf, de voetbalverenigingen, het welzijnswerk, de politieagenten, etcetera. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. De visie die we nu ontwikkelen, heeft te maken met de verschillende actoren ontwikkelen eigenlijk allemaal vanuit hun eigen visie eigenlijk een aanpak. Dat is ook hartstikke logisch.
Ja. Uh-huh.
Wat ik gedaan heb op die conferentie is toe te gaan naar de individuele jongeren die dus probleemgedrag vertonen of overlastgevend gedrag vertonen, etcetera. En om hun, wat ik dan noem, pedagogische driehoek, bloot te leggen. Dus ik heb op een gegeven moment aangegeven van, oké, hoe ziet hun thuiscultuur eruit?
Mm-hmm.
Hoe ziet hun schoolcultuur eruit? En hoe ziet hun straatcultuur eruit? En mijn betoog was eigenlijk heel... Linda.
Hallo. Ja.
Super. Hey, even kijken, we gaan naar een andere plek.
Oh, oké.
Dit is, we zitten nu in de slijpmoes, we zitten op de halen.
Oké.
Okay.